Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de 10e keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Dit keer duiken we de verkiezingsprogramma's in. Wat willen partijen in Europa en heeft Nederland überhaupt nog wat in te brengen in Brussel? Hebben we nog wat te zeggen over onze koeienmest, arbeidsmigratie en klimaatdoelen? En hoe gaan we die miljarden voor veiligheid besteden? Genoeg te bespreken. Mijn naam is Anke Truijen en ik vervang Annette van Soest. En bij mij aan tafel zitten Arjan Noorlander, collega en politiek duider voor Nieuwsuur. Welkom.
Dank je.
En Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe. Ook welkom.
Dank je.
En jullie zaten ooit samen voor de NOS in Brussel.
Ja, ja. Jarenlang.
Een paar jaar geleden ondertussen, ja. Maar wel een mooie tijd.
Ja, ja. We hebben de financiële crisis gedaan toen de Grieken bijna omvielen. De eerste migratiecrisis in Oost-Europa. Dus we hebben hoop meegemaakt daar.
Nou, fijn dat jullie er zijn. Wat gaan we doen? We gaan met een Haagse en Brusselse bril die verkiezingsprogramma's doorscannen. Sommige zijn nog conceptversies. Dat kan nog iets aan veranderd worden. Maar we gaan ook kijken naar de Nederlandse invloed in Brussel. Om te kijken of we inderdaad nog wat te zeggen hebben. En of er ook wat te kiezen valt als het gaat om EU en Europa. Bert, jullie hebben met Brusselse Nieuwe die programma's doorgenomen. En ja, een beetje samengevat. Wat valt op? Heel werk.
Nou, twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant dat er inderdaad wat te kiezen valt. Dat er meer aandacht is voor Europa. Maar ook aan de andere kant weer dat het echt heel erg achteraan staat in de verkiezingsprogramma's. Maar er zijn wel onderscheiden te maken. En natuurlijk zijn er een aantal van die bekende thema's. Hè, als geen kop op de Europese regels. BBB-leus was.
Ja, maar dat betekent ook extra regelgeving ten opzichte van Europese regelgeving.
Ja, en dat hebben andere partijen ook overgenomen. Ook de VVD heeft het daarover in het verkiezingsprogramma. Maar wat ik heel erg opmerkelijk vind is bijvoorbeeld de omslag van het CDA. Dat hebben ze natuurlijk al een beetje aangekondigd, zo in de debatten hier in Nederland. Maar die zijn gewoon nu opeens voor Europese leningen. Onder voorwaarden allemaal. Maar daar is iets aan het veranderen. En daar was Nederland altijd op tegen. Dus als het CDA wint en we krijgen premier Bontebal, wat ik constant hoor, ja, dan gaat er wel een andere wind waaien.
Ja, daar gaan we het straks nog verder over hebben. Arjen, wat viel jou op?
Nou ja, dit is wel inderdaad een enthousiaste Europese blik. En dat snap ik ook, want er zijn keurig in ieder verkiezingsprogramma is er aandacht voor Europa. En sterker nog, elk verkiezingsprogramma begint ook ongeveer met die geopolitieke situatie die zo spannend is en waar we allemaal rekening mee moeten houden en wat belangrijk wordt de komende jaren. Maar ja, als je dan toch heel kritisch bent, dan zie je toch dat het inderdaad een beetje achteraan en aan die verkiezingsprogramma's hangt. Dat er ook nog een hoofdstukje over Europa is. Dat het bij veel partijen ook niet echt gaat over dat grotere internationale verhaal. Wat is nou eigenlijk onze plek? Maar toch vooral een soort optelsom van een aantal maatregelen is waar ze de komende periode misschien de kiezers een beetje mee willen begeesteren en de stem willen binnenhalen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan denk ik toch dat bij eigenlijk alle grote partijen het verkiezingsprogramma vooral gaat over binnenlandse problemen. En niet gaat over eigenlijk wat ze beloven vanaf de eerste zin van het verkiezingsprogramma. De plek van Nederland in de wereld. Die komt er toch bekaaid af, ben ik bang.
Ja, maar toch zie je ook bij partijen die wat kritischer naar de EU kijken, dat ze wel Europese samenwerking opzoeken. Kijk, nou ja, 21, die wil het Europese Verdrag voor de Mensenrechten aanpassen. En dan zeggen ze nadrukkelijk, daar moeten we met een Europese kopgroep aan werken.
Ja, als het ze uitkomt, dat is het een beetje. Het zijn allemaal maatregelen als het ze uitkomt. En ik ben het met Arjan eens, hoor. Het is een opsomming van pulsvisserij tot treinnetwerk versterken. Maar het is vooral inderdaad op het moment dat je denkt, nou ja, we komen er niet meer uit. En dat zie je ook met migratie. Europa, oké, aan de buitengrenzen controleren. Hoeven we zelf niks meer te doen. Verder hebben we het uitbesteed. Dat is het een beetje.
Ik denk dat er wel in toon wel iets veranderd is. Hè. Je zag 2 jaar geleden bij die verkiezingen die heel erg gingen over onze identiteit. Heel erg, we moeten die terugpakken. Nederland moet weer zeggenschap krijgen over veel meer waar dat vreselijke verre Brussel en Europa over gaat. Ik merk wel dat die scherpte daar af is. Dat er veel meer een acceptatie is, ook bij die partijen die dat rechtse kabinet vormden, dat Europa bestaat. En dat Europa in deze geopolitieke omstandigheden misschien wel belangrijk is. En dat je daar niet direct de stoelpoten van onderweg moet zagen. Dus ik vind het in toon wel veranderd. Dat is iets anders dan dat ze nou gelijk enorm het vooraan hebben gezet. En zeggen Europa, daar gaan we nou eens even de leiding nemen.
Ja, maar als ik 1 ding mag aanvullen, wat ik wel bijzonder vind. En dat had ik in het verleden niet gelezen. Is dat ze ook alvast nadenken over Nederland als voorzitter binnenkort van de Europese
2029.
Unie. Ja, het is een eentje weg. Maar goed, als het komende kabinet erin uitzit, dan zijn we dat met het komende kabinet. En daar zijn wel wat plannen over gelanceerd. En dan denk ik, nou ja, daar wordt er in ieder geval wel over nagedacht. Het is niet zo dat we het onder het tapijt schoffelen.
Nee, en het viel me ook, want ik had er nog een regeerakkoord van volgens mij Rutte 3 of Rutte 4 op nageslagen. En daar zag je heel erg veel. Nederland moet in Europa koploper worden op digitalisering, verduurzaming. Nederland moest allemaal haantje de voorste zijn. En dat is met dit kabinet ook wel een beetje veranderd. Hè? Inderdaad, je had het al over nationale koppen. We moeten niet meer doen dan Europa ons voorschrijft. Zelfs minder had dit kabinet. Dus je ziet dat Nederland toch iets minder ambitieus is geworden?
Minder ambitieus dan misschien in de tijd van Rutte. Al was Rutte daar ook altijd heel dubbel in. Want die was een Europeaan in Brussel, maar een Nederlander in Nederland. Zeker minder Europees dan die kabinetten daarvoor van Kok en Balkenende. Waarbij het heel logisch was om in het regeringsvliegtuig te stappen. En juist samen met andere Europese landen te proberen verder te komen. Maar als je gewoon heel erg kijkt naar die mini-wereld waarin we hebben gezeten, namelijk heel erg anti-Europees de afgelopen 1,5 jaar met dat kabinet wat eens even soevereiniteit zal terugpakken. Nou, dan zie je zelfs dat een gros van de partijen die in dat kabinet zaten, namelijk 3 van de 4, alleen de PVV, niet nu toch langzaamaan weer een beetje toch stiekem aan het bijdraaien zijn en minder anti-internationaal zijn dan ze misschien 2 jaar geleden in die campagne nog waren.
Ja, want PVV heeft zelfs Nexit opgegeven. Precies. Ik geloof dat alleen Forum.
De euro hoeft ook niet meer te worden afgeschaft. Geen digitale euro, maar de euro mag zelfs blijven even van de PVV. Ze willen ook in Europa, met Europa aan onze veiligheid werken en zo. Dus zelfs de meest anti-Europese partij van het vorige kabinet is pro-Europeeser dan ze misschien ooit geweest waren. Er zijn plus- en minpunten, zullen we maar zeggen.
Ja, en wat je ook ziet, waar een paar jaar geleden nog werd gezegd, nou, als je dat doet, dan zaag je aan de stoelpoten van Europa aan het bestaan. Er zijn ook dingen die misschien nooit ter discussie werden gesteld, worden nu wel ter discussie gesteld. Hè? Neem de grenzen binnen Schengen. Zo'n Duitsland gaat daar best wel hard op in om die te bewaken of in ieder geval te sluiten. Het gaat ook over arbeidsmigratie. Dat is binnen EU open grenzen, open verkeer, maar kunnen we daar niet ook wat meer controle op?
Ja, maar dat kan je dus ook positief benaderen. Niet in de zin van die maatregelen, dat moet ieder voor zich weten. Maar er wordt over gediscussieerd. Er zijn politieke keuzes te maken. En die leggen politieke partijen weliswaar helemaal achteraan, meestal in hun verkiezingsprogramma. Maar ze leggen die wel voor. Van als je op ons stemt, dan krijg je zo'n soort Europees beleid. Daar staan wij voor. En in het verleden was het toch veel meer de afdeling Europese juichaapjes die heel erg vol waren. Of je was inderdaad met de Nexit helemaal tegen. Dus begint langzaam maar zeker een soort debat te ontstaan.
Ja, en misschien zelfs nog wel een zinvol debat. Want dit is wel degelijk eerder op tafel gekomen. Bijvoorbeeld die Schengengrenzen sluiten. In de tijd dat wij inderdaad in Brussel zaten en die vluchtelingenstroom uit Oost-Europa kwam. Toen zei zelfs Jeroen Dijsselbloem van de PvdA. We moeten misschien naar een mini-Schengen. We moeten misschien toch naar een kleiner gebied waar we dat kunnen controleren. Maar dat was in een crisis. Toen was iedereen in paniek. En dat was eigenlijk geen goed moment om een serieuze discussie te beginnen. Dat bleef bij kreten. Nu is die crisis er eigenlijk niet zoals hij er toen was. En dus zou ik inderdaad zeggen, ja, elke discussie daarover is zinvol, want Nederland kan wel wat meer discussie over Europese samenwerking gebruiken.
Ja, daarover gesproken, dit kabinet heeft geprobeerd om wat dingen geregeld te krijgen in Brussel. Arjan?
Ja.
Hoe hebben ze het er vanaf gebracht?
Ik heb het nog even moeten opzoeken, want ik wist hem niet meer uit mijn hoofd. Dus ik heb hem opgeschreven. Het heette de stuurgroep Tactiek en Timing Europese Inzet Hoofdlijnenakkoord. En het was een werkgroep tussen de meest betrokken ministers en premier Schoof. Kent u hem nog? Hij was ooit premier een tijdje in dit land. En die hadden drie hoofdzaken, namelijk er moest een opt-out komen op migratie. Er moest echt ander landbouwbeleid komen in Europa. En vooral de stikstofeisen moesten van tafel. En er moest 1,6 miljard van de Nederlandse bijdrage aan de toekomstige Europese begroting af. Dat waren de keiharde eisen van Nederland om soevereiniteit terug te pakken. Er is niks van terechtgekomen.
Nee, in Brussel, ik moet je zeggen, ik loop daar wel eens rond. Maar ik heb daar eigenlijk nog nooit van gehoord, van deze stuurgroep met die lange naam. Die drie punten, de eerste twee, die zijn natuurlijk binnen een paar weken volgens mij van tafel gegaan.
Binnen een week.
Binnen een week zelfs.
BBB houdt natuurlijk wel vol dat ze nog steeds proberen die derogatie terug te halen. Die uitzondering op mest.
Ja, dat mag natuurlijk en dat is prima. Maar als we echt even sec kijken naar wat waren nou de ambities van dit kabinet. Dan heb je dus die opt-out migratie, het briefje van minister Faber toen.
Ik moet
Brussel.
Wel zeggen dat al in een aantal verkiezingsprogramma's weer terugkomt. Hè?
Ja, zeker.
Maar
ja.
Nu netjes geformuleerd bij een verdragswijziging.
Maar eigenlijk had het kabinet al opgegeven dat in Brussel zou lukken. We zouden ons al volledig aansluiten bij de nieuwe Europese asiel- en migratieplannen. En daar een opt-out van willen hebben was eigenlijk al had niemand het meer over. Landbouwbeleid, dan weten we allemaal nog dat eerste bezoekje van Caroline van der Plas van BBB aan de eurocommissaris.
Nou nee, was het maar aan de eurocommissaris. Nee, dat was een medewerker van de medewerker, zal ik maar zeggen.
Ze was
de
eurocommissaris was ze niet.
Ze moesten zijingang gebruiken, ook dat nog.
Ja, dus dat was ook direct van tafel. En overigens is dat over dat andere wel iets aardigs te vertellen, namelijk die 1,6 miljard minder aan Brussel. Want daar is afgelopen vrijdag een brief over gekomen van twee ministers, Van Wil en Heijnen, niet geheel per ongeluk allebei van de VVD. Die waarschuwen dat met alle plannen van de Europese Commissie voor de meerjarenbegroting die daar aan zit te komen, er waarschijnlijk van die 1,6 miljard bezuinigingen die we eigenlijk daar wilden halen niets terecht komt. En dat het waarschijnlijk jaarlijks een paar miljard extra gaat kosten om mee te doen aan Europa de komende jaren.
Ja, maar de boodschap is Nederland wil minder betalen.
Ja, dat is de boodschap uit die brief van twee VVD-ministers die nog in een soort stomp kabinetje zitten, geschaagd door de net 30 zetels van de 150 in de Tweede Kamer. Dus dat is eigenlijk meer een politieke wens van de VVD.
Niet alleen van de VVD natuurlijk, want in de verkiezingsprogramma's komt het ook wel terug bij Ja 21, bij BBB. Alleen het CDA, zoals ik in het begin zei, die zijn wel vol meer gehad.
Ja, maar niet bij de VVD. Bij de VVD zie ik wel dat de hand op de knip moet in Europa, maar niet dat die 1,6 miljard extra ook nog eens teruggehaald moet worden. Dit lees ik in ieder geval niet terug in die paar regels. Het is wel een ding, want die 1,6 miljard die wij in Brussel terug zouden halen, die zit al in de begroting in Nederland.
Ja.
Dus vanaf de komende jaren moet dat nu, als dat niet doorgaat, en dat gaat niet door, moet dat binnenlands op iets anders worden gehaald. Dus dat is de zorg of het onderwijs. Of we moeten nu ergens 1,6 miljard vandaan halen, omdat de stuurgroep niet geleverd heeft.
Maar de VVD zegt dat niet met die 1,6 miljard, maar ze hebben het over niet meer geld, maar wel slimmer. En dat betekent dat ze die cohesiefondsen, die willen ze uitkleden. Dat is dat extra geld voor achtergestelde regio's.
Altijd dupe, de cohesiefondsen.
Ja, en we denken natuurlijk altijd meteen aan Hongarije en dergelijke. Maar daar willen ze geld uithalen. En de vorige ambassadeur noemde dat altijd, we gaan de plooien van de begroting uitschudden.
Ja, maar toch zegt minister Heijn altijd, Nederland, hè, met betrekking tot deze meerjaarbegroting, Nederland staat constructief in de discussie, maar we willen niet meer betalen.
Nou, sterker nog, we wilden dus 1,6 miljard minder betalen.
Precies.
Dus we staan altijd constructief in elke discussie.
Maar daarmee sluit Nederland toch eigenlijk de discussie uit. Ik bedoel, maakt dit onze positie beter of slechter?
Nou ja, dat hangt natuurlijk van de verkiezingsuitslag af. Maar als we op dit moment naar de peilingen kijken, dan zien we toch, en ik denk dat we het daar deze podcast nog veel vaker over hebben, dat de PVV wordt uitgesloten. En dat er dus een middenkabinet komt waarin sowieso het CDA zit. Waarschijnlijk ook de VVD en GroenLinks-PVDA. En misschien nog aangevuld met wat anders. Nou, als je daar de verkiezingsprogramma's van leest, dan zie je dat ze constructief en streng zijn op financiën, maar niks uitsluiten. En dat betekent dus dat zij mee zullen gaan in die discussie discussie in Brussel over hoe gaat Europa eruit zien. Met de wetenschap dat al die partijen in hun partijprogramma hebben opgeschreven dat in deze onzekere tijden die Europese samenwerking hartstikke belangrijk is. Nou, dan voel ik hem eigenlijk al aankomen, namelijk dat zo'n kabinet in het midden uiteindelijk bereid is om in ieder geval op zijn minst een deel van die hogere rekening die wij krijgen wel te betalen. Dat was het vorige kabinet, wat nu de rit aan het uitzitten, absoluut nog niet van plan.
Nee. Over geld en miljarden gesproken, dan komen we eigenlijk vanzelf al bij veiligheid. Heel belangrijk thema, althans voor de partijen. Maar zitten daar ook verschillen en discussies in?
Nou, er is één ding wat me opvalt en ik snap dat niet helemaal. We hebben hier in juni, was het, in deze stad, in Den Haag, waar we nu zitten, afgesproken dat we 5% zouden gaan uitgeven aan defensieuitgaven, met z'n allen. De Spanjaarden waren er nog een beetje tegen, maar goed, 5%, dat zou het...
De NAVO-top bedoel je?
De NAVO-top. Maar in die verkiezingsprogramma's lees ik steeds die splitsing. Ik lees steeds 3,5% en dan een paar zinnen verder, alsof het weggemoffeld is, nog de anderhalf procent. Kom je natuurlijk wel op 5%. Uit. En voor de duidelijkheid, 3,5% aan echte defensie en 1,5% aan, laat maar zeggen, ondersteunende uitgaven. Dus ik maak me een beetje zorgen. Misschien zijn het wel zorgen. Ik maak me een beetje zorgen of ze überhaupt wel aan die 5% gaan komen. Want die 3,5, dat is wel oké. Maar die 1,5, ja, dat lijkt wel alsof iedereen het gedacht heeft. Hé, daar kunnen we wel heel veel leuke dingen mee doen. En kunnen we overal bij onderbrengen. En 3,5 klinkt ook minder dramatisch dan 5.
Ja, het is denk ik gewoon ook begrotingstactiek. De verkiezingsprogramma's die worden allemaal doorgerekend. En als je nu met 5% extra NAVO-uitgaven gaat rekenen, dan kun je al dat geld niet aan andere leuke plannen uitgeven. Want anders zegt het CPB in die doorberekeningen, sorry, uw rekensommen kloppen niet. Dus gaat men ervan uit, ook in de wetenschap, dat die NAVO-norm nog voorbij het volgende kabinet ligt. Even van de iets goedkopere rekensom uit, om toch ook nog wel wat andere leuke dingen voor de mensen te doen. Want, en dan komen we eigenlijk weer toch terug aan het begin van deze podcast. De veiligheid in de wereld is leuk. Maar de kiezer kijkt daar toch maar met een schuin oog naar. En vindt eigenlijk de binnenlandse problemen belangrijker. Ik zag nog een SCP-rapport langskomen van begin dit jaar. Waarin ze hebben onderzocht, wat wil de Nederlander nou eigenlijk richting volgende verkiezingen? En de Nederlander wil voor 63% dat de nadruk van de politiek veel minder op al deze buitenlandse issues komt te liggen. En veel meer op de problemen die mensen ervaren in Nederland. En zo worden dus ook die verkiezingsprogramma's geschreen.
Ja,
en dan is 5% veel en 3,5% toch net iets minder.
Ja, en bovendien, verkiezingen gaan natuurlijk nooit over het buitenland. We hebben twee keer een stembusgang gehad die over het buitenland ging. Dat waren twee referenda. Namelijk de een over de Europese grondwet. Weet u nog, in 2007, denk ik. Geschreven door Timmermans onder andere.
Europa best belangrijk.
Precies, dat was de campagneslogan. En de andere was het referendum over Oekraïne. En ja, de opkomst was in beide gevallen dramatisch. En de uitslag was ook bijzonder negatief. In ieder geval vanuit Europees perspectief gezien. Dus verkiezingen gaan helemaal niet over het buitenland. Dat interesseert Nederland niet. De Nederlandse kiezer niet. Dus ja, daar moet je ze ook niet mee gaan lastigvallen. En ja, ik denk ook niet dat dat het thema bij een van de grote uitzendingen op verkiezingsdebatten zal zijn.
Nee, dat is toch jammer. Ik bedoel, we gaan dat natuurlijk wel proberen. En de plek van Nederland in deze ingewikkelde wereld is heel belangrijk. En we zeiden net al, er is ook wel echt wat te kiezen daarin. We hebben een positie verspeeld in 1,5-2 jaar tijd. De positie die Rutte had, daar kan je van vinden wat je vindt. Hij had een positie en Nederland had daarmee een positie. En dat roept wel de vraag op wat dat wordt na de verkiezingen. Hoe gaan we weer een positie proberen terug te winnen na toch het rommeltje wat we de afgelopen twee jaar bestuurlijk hebben gezien. Maar ik ben bang dat Bert gelijk heeft. Dat de binnenlandse politieke toestanden uiteindelijk die discussie zullen smoren.
Ja, en ook die investeringen in veiligheid, die raken natuurlijk ook de binnenlandse agenda. Van ja, als we miljarden moeten uittrekken voor veiligheid en defensie, gaat dat dan ten koste van onderwijs, sociale zekerheid, de zorg?
Nou ja, dat lees je ook in verkiezingsprogramma's. Bijvoorbeeld GroenLinks PvdA heeft heel duidelijk opgeschreven dat het daar niet ten koste van mag gaan. Maar ik had het net al over dat creatieve wat je kan doen met die 1,5%. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, we bouwen een nieuw ziekenhuis ergens, noem eens wat, in Zuid-Limburg. Of we houden dat ziekenhuis in de benen en we maken daar ook een tak van waar we oorlogsgewonden kunnen opvangen. Ja, dan is het strikt formeel volgens mij. Valt het dan onder die regels? Dus je kan er heel creatief is misschien wel het beste beste woord, creatief mee omgaan.
Maar het wordt nu ook al wel weer echt een hele Nederlandse discussie. En het is ook wel een gevaarlijk pad wat je dan afwandelt. Het was ook wel een geluid wat je van Nederlanders op die NAVO-top hoorde, waar ik ook op bezoek was. Dat het gaat heel erg over de lasten. Het gaat heel erg over, oké, wie gaat dan die rekening betalen? En ook in deze campagne zie je dat alweer gebeuren. Er zijn partijen die zeggen, de zorg is heel duur, dus misschien moeten we daar eens eventjes de deksel op zetten. Dan kan er meer geld naar het leger. Nou, dat is direct de kosten-baten discussie. Maar wat er natuurlijk eigenlijk aan vooraf gaat, is een serieuze discussie over wat is veiligheid ons waard? Mm-hmm. En je ziet bijvoorbeeld Henry Bontebal die poging wagen door echt een soort veiligheidsbelasting in te voeren. Een bijdrage van iedereen, zodat ook die discussie echt loskomt over waarom is het eigenlijk nodig.
De veiligheidsbijdrage.
De veiligheidsbijdrage. Maar dat zie je toch niet echt van de grond komen. Mensen vinden het wordt ook gelijk geframed als iets vervelends. Typisch CDA. Hè? We trekken onze handen daarvan af. En dus gaat de discussie vooral weer over die rekening en waar het pijn doet en niet wat het oplevert. En dat is wel überhaupt het probleem in de discussie hier in Den Haag als het gaat om het buitenlandbeleid. De discussie gaat al snel over hoe zit het buitenland ons dwars en niet hoe levert het iets in ons iets op en misschien wel belangrijker, hoe kunnen we daar iets aan bijdragen? Nou, die discussie zie je sowieso.
Maar hoe zou die discussie er dan uit kunnen zien in de aanloop van 29 oktober? Hoe kunnen die partijen veiligheid ook aantrekkelijk maken voor de kiezer?
Nou ja, ik vind het de poging in ieder geval van het CDA vind ik wel te prijzen om dat te labelen aan dat begrippen. Een vrijheidsbijdrage. Maar labelen aan die verkiezingen, je moet er gewoon eerlijk vooruit komen. Het kost ons geld, het is onze veiligheid. En uiteindelijk schieten we er ook wel wat mee op. Dat is altijd een lastig verhaal. Maar bij Delft heb je allerlei bedrijven die op dit moment bezig zijn met hele slimme nieuwe technologische defensieprojecten. Er zijn bedrijfjes die proberen om die drones makkelijker uit de lucht te kunnen schieten, zodat je daar niet zo'n kruisraket voor nodig hebt die een paar ton kost, maar gewoon dat je het ook voor een paar tientjes zo'n drone kunt neerhalen. Maar dat is een lastig verhaal. Dat is niet zo van dat je meteen denkt, nou, zo, die hebben een verhaal, daar ga ik eens even op stemmen. Nee, maar je moet het wel doen, want sommigen hebben het dan meteen over het eerlijke verhaal. Maar je moet wel zo'n soort verhaal vertellen dat het onze vrijheid is. En dat het hier om de hoek is. En op het moment dat de Russen verder gaan, dat ze ook hier kunnen komen. Dat is misschien angstaanjagend, maar in Brussel heb je veel meer zo'n discussie van, jongens, wat voor jaar leven wij eigenlijk? Als ik dan s'avonds op café zit, dat zit ik nog wel eens. Als je dan daar, dan heb je zo'n discussie over, is het dan 1938? Nee, zeg anderen, het is al 1939. Om maar even de toon aan te geven, dat heb ik hier nooit.
Nee, dat bestaat hier niet. Die hele onveiligheid in de wereld is een discussie op Twitter en andere social media, of X moet ik zeggen, en that's it. En niet echt een groot maatschappelijk debat waar we ook de gevoelens van hebben en ook de gevolgen ondervinden. De economie hier draait nog steeds goed. Er is geen enkel gevoel dat we op dit moment bijvoorbeeld in onze welvaartspositie bedreigd worden door wat er in de wereld gebeurt. Het is een totaal abstract begrip. En zolang dat abstract blijft, zal dat denk ik ook maar een ondergeschikte rol in de campagne spelen.
Ja, is natuurlijk ook nog de vraag tot slot. Want er wordt ook gekeken van, ja, moet de EU dan inderdaad investeren? Niet alleen in veiligheid, maar ook in economie en autonome onafhankelijkheid.
Strategisch.
Ja, de rapport Draghi komt dan altijd om de hoek. Wil ook weer geld. En dan gaat het inderdaad, ja, daar zit weer dus inderdaad die discussie van geld onder. Wat is het ons waard? En dan heb je ook de discussie waar we het eerder al over hadden. Gaan we gezamenlijk lenen? Gaan we dat als Europa samen dragen?
Ja, dan kijken we weer naar de brief van in ieder geval de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën demissionair van afgelopen vrijdag. Die eigenlijk allebei daarvoor waarschuwen dat het allemaal heel erg onverstandig is. En ze willen ook een soort ventiel in een nieuwe begroting. Dat ze een klein deel de begroting kunnen verhogen tijdelijk als echt een crisis is. Met 0,25%, zodat ze wat extra geld kunnen uitgeven. Ja, daarvan zegt ook Nederland, het is allemaal levensgevaarlijk om Brussel over ons geld te laten gaan. Of het nou terecht is of niet, dat sentiment zit er diep in ieder geval bij dit kabinet, in ieder geval bij de VVD-ministers. En dat kleurt ook eigenlijk altijd het gesprek over Europa. Niet wat kunnen we samen doen, maar wat kost dat?
Ja, en wat je dus ziet, is dat het Nederlandse standpunt, wij waren de frugals, hè, de vrekken altijd in Europa, onder leiding nog destijds van minister Hoekstra, heeft hij daar een hele coalitie gesmeed. En daar vallen steeds meer landen, geheel of gedeeltelijk vallen daaruit. En de Denen zijn daar misschien wel het grootste voorbeeld van. Die zeggen, socialistische of sociaal-democratische premier, die zegt ja, maar de situatie is veranderd. We moeten op een andere manier naar de wereld kijken. Dat betekent ook dat we andere keuzes moeten maken. En dat we ons moeten verdedigen. En dat er dus daar meer geld op tafel moet komen. En dat kan alleen als we het met z'n allen doen. En wij vinden dat nog steeds een soort zuidelijke discussie. Oh, daar komen ze weer, die armoedzaaiers. Een beetje op ons geld gaan lenen op de pof. Omdat ze hun eigen begroting niet op orde hebben. En dat is niet helemaal waar. Ja, bij de Fransen is dat wel waar. Daar moeten ze nog wel wat bezuinigen. Maar de Grieken bijvoorbeeld, die hebben echt ongelooflijk hun best gedaan. De Italianen zijn goed bezig. De Spanjaarden. Kortom, dat hele idee, dat frame, om dat zo maar eens te noemen. Ja, ik vind dat een beetje achterhaald. We zouden best eens over die grenzen mogen kijken of over de dijken heen. En zien dat het Europa ook aan het veranderen is.
Ja, en je gaf al voorbeeld, CDA zet daar nu de deur voor open. Maar als je nog kijkt. Ja, 21 wil het niet, BBB wil het niet, VVD ook niet.
Nee, zeker niet. Maar toch wordt dit dan interessant als we weer kijken naar hoe gaat waarschijnlijk met de huidige peilingen, zeg ik er dan maar bij, de formatie eruit zien waarbij iedereen de PVV in ieder geval buitenspel zet. Al worden ze nou de grootste of niet. Dan zal de kern van een kabinet zonder enige twijfel bestaan uit een deel van die middenpartijen. En je ziet GroenLinks, PvdA, je ziet D66 en je ziet dus nu ook het CDA zeggen, we moeten die stap wel zetten om uiteindelijk Europa toe te staan, om schulden aan te gaan, om te zorgen dat de boel draaiende blijft. En de VVD niet. De VVD zit heel duidelijk in dat rechtse profiel. Die zitten eigenlijk van de middenpartijen, ook al willen ze dat zelf het liefst niet zeggen, het minst in het midden als het gaat om Europese en internationale samenwerking. En die weigeren dat echt nog los te laten. Ook vrijdag in die brief van die twee VVD-ministers wordt dat nog een keer gezien als een groot gevaar. Dus de VVD zegt in een campagne, we willen een middenkabinet.
Ja, aan de andere kant, Arjan, nou, dit is campagne. Zij konden ook niet anders. Als ze het nu los zouden laten, dan zouden ze echt om de oren worden geslagen.
Maar jij gelooft dat ze dat wel los gaan laten als ze in zo'n middenkabinet
hebben? Nou ja, uiteindelijk zal het wel moeten. Ik heb ook heel lang gedacht met het vorige. We hebben één keer als Europa geld geleend voor het corona-herstelfonds. Ja. Ik heb heel lang gedacht, dat gaat nooit gebeuren. Want daar is het CDA, dat toen in de regering zat, tegen met Hoekstra. Daar is de VVD op tegen. Maar uiteindelijk werd die druk toch zo groot dat ze hebben besloten om allerlei redenen om daar toch mee in te stemmen. En dat werd verkocht als we hebben er heel veel toezicht op. Nou, dat is ook nog maar de vraag of dat allemaal gelukt is. Maar Allah. Het geld kwam beschikbaar. Dus onder die druk en na de verkiezingen, want als je nu dit opgeeft, ja, dan kan je dan peil je onder de 10 zetels straks.
Maar er is dus wel wat te kiezen. Dat is wel leuk. Want hier gaat het dus niet over in de campagne.
Nee.
Maar er is dus wel degelijk wat te kiezen. Namelijk hoeveel geld en hoeveel financiële middelen krijgt Europa om de komende jaren sterker te worden. En daarmee wordt Nederland in ieder geval in onze blik per definitie iets minder sterk ten opzichte van Europa. We gaan iets minder over onze eigen financiën. Ja, daar is echt iets te kiezen. Wezenlijk ook omdat die meerjarenbegroting de komende periode aankomt. Je zou bijna zeggen, hoe groter de VVD wordt in zo'n middenkabinet, hoe meer de rem komt te staan op dit soort instrumenten. En hoe groter de andere partijen worden, hoe meer we meegaan met dat wat bijvoorbeeld Ursula von der Leyen graag zou willen. Er is echt wat te kiezen, maar ja, ik durf nu al te zeggen dat het op deze podcast na er misschien niet over gaat. Het zou mooi zijn als het wel zo is.
We gaan het proberen. Daar kunnen we zelf ook natuurlijk
zeker,
wat mee.
Zeker, hebben wij ook een taak.
Hebben wij ook een rol in. Zo is het. Ik wil nog even kort over Israël en Gaza hebben. Want hier zien we dat leeft heel erg onder mensen in de maatschappij. Maar je ziet ook die worsteling tussen wat Nederland kan, wat Europa kan. Je ziet eigenlijk, ja, zonder af te doen natuurlijk aan de gruwelijkheden wat daar allemaal gebeurt, hoe het buitenlands beleid van Europa werkt?
Niet. En dat zie je overigens wel terug in de verkiezingsprogramma's. Hè. Het gaat dan over de veto's. Ik geloof dat niet iedereen is daarvoor. Want PVV, VVD wil ook niet af van het veto. Maar anderen weer wel willen het op met name dit terrein terugdraaien.
Ja, want voor de duidelijkheid, met buitenlands beleid moet er vaak een
Unanimiteit
zijn. En kan één land met een veto alles tegenhouden.
Precies, tenzij je het weer, nou, dan komen we helemaal in de techniek bij Europa, tenzij je het heel handig speelt en je het via een andere raad opeens laat lopen waar gekwalificeerde meerderheid mogelijk is. En dat proberen ze ook steeds vaker te doen, maar dat lukt niet altijd. Ja, dat is de makker van Europa en wat je ziet van Nederland, want we hadden het heel eventjes al over afnemende invloed, wat ik wel onderschrijf, maar op dit terrein is Nederland wel redelijk actief geweest. Ook onder de vorige minister, moet ik onder zeggen, Kaspar Veldkamp. Was Nederland wel actief, maar wel op een, ja, dat noemen we dan de diplomatieke manier. Je ziet niet heel erg veel, maar hij was wel heel erg bezig om te kijken of de meerderheden voor hele kleine stapjes, hè, dat associatieverdrag, daar kan je heel, heel zeurderig van zeggen, van nou ja, dat zou toch al onderzocht worden, maar het is politiek gezien was het wel een hele stap dat de hele Europese Raad zei van nee, dat gaan we nu onderzoeken.
Ja, artikel 2, dat ging over schenden van mensenrechten in dat associatieakkoord. Precies.
Ja, Nederland kan natuurlijk veel meer doen dan dat. Ik bedoel, zeggen dat je het in Europa samen wil doen is ook zeggen dat je het eigenlijk even niet wil doen. Omdat inderdaad Europa als buitenlandmacht niet zo heel veel voorstelt. Dat zien we ook nu weer in dit conflict. Dus ja, Nederland kan veel meer doen. Het is ook iets waar een deel van de oppositie ook toe oproept. Doe nou gewoon zelf dan een aantal zaken. Reisbeperkingen, sancties opleggen, wapenembargo's. Je kunt dat als Nederland in principe ook zelf afdwingen. En er is een frustratie bij een steeds grotere groep Nederlanders ook, denk ik, dat dan niet gebeurt, dat we gaan zitten wachten op die Europese werkelijkheid. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid, namelijk de parlementaire werkelijkheid. We zitten hier met een parlement waarin meerderheid sancties tegen Israël simpelweg gewoon geen steun vinden.
Ja.
Ook in het laatste debat weer lag er een hele rij moties voor om van alles voor elkaar te krijgen. Maar zelfs het hierheen halen van kinderen uit Gaza die medische hulp nodig hebben, heeft geen meerderheid in het parlement. En de meerderheid telt. Dus er is wel een groeiend gevoel van onrecht en een vraag aan Nederland om meer te doen. Maar er is gewoon geen parlementaire meerderheid voor.
Ja, en is het dan ook dat je, want hè, er wordt gezegd inderdaad, met andere Europese landen is het effectiever om bijvoorbeeld stappen richting Israël te zetten. Maar zien jullie dat Nederland of een coalitiekabinet echt verschil kan maken als je toch wat landen bij elkaar zoekt?
Ja,
om
dat,
druk
dat
te
denk
zetten.
Ik wel, ja.
Altijd. Ik bedoel, het is je staat altijd sterker als je met elkaar staat. Met gewoon een aantal landen of met een kopgroep. Hè. Dat is ook een woord wat in al die verkiezingsprogramma's trouwens terugkomt. Dan sta je altijd sterker. Maar Arjan heeft gelijk. Er zijn genoeg mogelijkheden die je als land zelf kunt doen. Alleen, daar regeert ook weer de angst. De angst voor tegenmaatregelen. En de angst ook om in Europa verder niet meer serieus genomen te worden en op een zijspoor terecht te komen. Ik bedoel, Spanje en Ierland bijvoorbeeld hebben hele uitgesproken standpunten over deze kwestie. Maar die worden niet bij alle debatten verder betrokken. Dus die raken wat geïsoleerd. En daar is Nederland wel enigszins bang voor. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, we zijn toch al enigszins geïsoleerd door het kabinet wat we hebben gehad de afgelopen twee jaar.
Het is een beetje de koopman en de dominee. Hè? En we zijn in Europa ook door de politiek van Mark Rutte natuurlijk heel erg de koopman geworden. En Rutte was zeker niet de dominee met het opgehezen vingertje. Hij heeft het één keer gedaan tegen Orbán. En dat heeft hij eigenlijk achteraf spijt van gehad. Omdat hij voelde dat dan die positie als koopman onder druk kwam te staan. Omdat hij de man met het opgeheven vingertje werd. Wij houden daar eigenlijk niet van. En als ik ook het verkiezingsprogramma, daar zijn we weer, van de VVD bijvoorbeeld lees. Dan zie ik ook letterlijk staan, ik heb het even opgeschreven, dat Europa er moet zijn voor Nederland. Dat Europa een middel is om Nederland sterk te maken. Dus Europa is er niet voor Europa. Nederland is er niet om een steentje bij te dragen aan een samenwerking. Het is een instrument dat in ons belang is. En dat geldt dus ook hier voor de Israëlpolitiek. Als het niet in ons belang is, maar in een soort gezamenlijk belang, dan kijken we toch naar ons belang. Ja, is het in ons persoonlijk koopmanbelang om op dit moment onszelf buiten het spel te zetten, vergeleken bij de rest van Europa of ten opzichte van Israël? Nee. Dan vinden we misschien van alles, maar dan vinden we het eigenlijk handiger om ons mond maar wat meer te houden.
Dat staat er letterlijk ook. Er staat koopman, geen dominee trouwens.
Er staat er letterlijk.
Nog een woord aan toegevoegd. Precies, Anke. Generaal is er ook aan toegevoegd.
Ja. We moeten mee. Maar dat maakt het wel voor de kiezer lastig. Stel, kiezers hebben toch ambities in Europa. We willen misschien met Nederland een voortrekkersrol hebben in, ik weet niet, de chipmarkt, weet ik veel wat. Dan is het dus heel lastig. Ja, op welke partij moet je dan stemmen? Waar zit je dan met je ambities?
Nou ja, ik denk, kijk, dat willen ze allemaal wel.
Ja, ik wou zeggen, die chipmarkt, die AI enzovoorts, dat soort zaken.
Ja,
dus
of
economische
arbeidsmigratie beperken bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je inderdaad wel verschillen inderdaad tussen de verschillende partijen. Dat vind ik helemaal niet lastig. Want daar zitten namelijk weer wel de verschillen.
Zoals, ja, maar krijg je dat in Europa voor elkaar in een vrije markt?
Nee, maar een hoop van deze dingen zijn natuurlijk gewoon gratis bier, zal ik maar zeggen. Dat schrijf je op, omdat er staat ook ergens lelielijn met Europees geld aanleggen. Denk ja, oké, dan hadden jullie een ander besluit moeten nemen met het vorige kabinet, want nu gaat dat geld wat beschikbaar was in Europa gaat nu weg. Dus meer van dat soort dingen die staan erin. Dus daar moet je eigenlijk wel een beetje doorheen kunnen lezen. Want lang niet alles wat opgeschreven is, is ook echt te realiseren.
Ja, dus er zijn natuurlijk een aantal partijen heel helder tegen meer Europese samenwerking en voor minder Europese samenwerking. Aan de flanken, dus aan de ene kant PVV jaar 21 en aan de andere kant de SP, die willen het niet. In het midden is iedereen er natuurlijk voor dat de Europese samenwerking heel veel geld oplevert voor Nederland en ons bedrijfsleven floreert en dat soort dingen. Ik denk dat de politieke keuze, en die is wel interessant, er uiteindelijk in zit wat je ervoor over hebt. Zie je het als een kassa waar je geld uit kan trekken, maar als die iets terugvraagt dat lastig is. En dat het ook een wedstrijd is die je wil winnen. Wil je er zo goedkoop mogelijk in en daar zoveel mogelijk uittrekken, dan ben je die koopman. En dan kom je een beetje aan rechts van het midden terecht. Of zit je meer iets links van het midden, iets progressiever, die zeggen, ja, wij vinden eigenlijk dat we een wat bredere verantwoordelijkheid hebben. Wij moeten als rijk land meedoen, ons steentje bijdragen. En als we dat doen en ook mee betalen, dan krijgen we er misschien uiteindelijk ook wat voor terug. Economisch, maar ook in vrede en in veiligheid bijvoorbeeld. En ik denk dat je daar ook wel de splitsing ziet, bijvoorbeeld in arbeidsmigratie. Hè? De ene kant van de politiek vindt arbeidsmigratie vooral lastig en leidt tot overlast. Dus stop er maar mee. De anderen zien het principiëler. Dat is eenmaal de afspraak die we hebben. En dus moeten we dat proberen zo goed mogelijk te regelen. Ik denk dat daar de grote keuze op dit moment wel echt te maken is. Want het is niet zo, zoals 20 jaar geleden, dat iedereen gewoon voor Europa is, punt.
Nee.
Nee, want dat is inderdaad wel de keuze die te maken is. Waarbij natuurlijk ook de vraag is, bijvoorbeeld bij arbeidsmigratie, of alles wat men zegt ook allemaal te realiseren is. Want arbeidsmigratie bijvoorbeeld uit Europa, ik bedoel, onder Bolkestein was het nog zo dat Bulgaren en Roemenen tegengehouden konden worden. Maar voor de rest is dat niet zo. Ja, je kan het op andere manieren natuurlijk wel aanpakken. Althans, als er overlast is met huisvesting en dergelijke. Maar of je dat allemaal volgens de regels zal zijn en dus uiteindelijk ook gewoon uitvoerbaar is, dat waag ik ook nog te betwijfelen. Dus ik vind heel veel van die dingen waar er wel wat te kiezen is, ook een soort van schijnkeuze bijna, omdat men dingen belooft die niet waar te maken zijn.
Het wordt ook al snel daarmee weer een binnenlandse discussie, hè? Want de meeste partijen zijn die fundamentele vrijheden van Europa helemaal niet aan het aanvechten. Vrij verkeer van personen, van werk, van geld, daar is men wel voor.
Behalve als het zich tegen je keert.
Maar tegen je keren is vooral de overlast hier in Nederland. Ja. De woonruimte, worden mensen uitgeknepen, worden mensen misbruikt. Maar dat wordt dan direct weer de binnenlandse discussie. En niet de grote Europese discussie. En dan is Europa de boeman en moeten de oplossingen in Nederland worden gevonden. En dat zie je toch met veel onderwerpen gebeuren. Dat het uiteindelijk zich verengt tot die overlastdiscussie op de Nederlandse straat.
Ja. Ja, tot slot. Ursula von der Leyen hintte er al een beetje op in haar speech van de week. We zijn in gevecht.
Ja.
Ze stipte hele grote geopolitieke onderwerpen aan, maar ook hele kleine. Hè, we moeten werken aan meer woningen voor studenten, sociale media, voor jongeren. Hoe kunnen we dat aan banden leggen? Wat zijn de komende jaren de belangrijkste Europese thema's?
Onafhankelijkheid van Amerika, als dat ooit lukt. En het opbouwen van de defensie. Dat zijn eigenlijk de grote thema's. Dus daaraan gekoppeld dus aan alle twee thema's trouwens. De economische toestand in Europa. Jij noemde het Draghi-rapport. Van we zouden het anders moeten doen. We moeten meer investeren in allerlei zaken die nu bij de Amerikanen zitten. Dus AI, dingen in de cloud. Nou ja, gewoon die hele, laten we zeggen, moderne economie die nu in Silicon Valley wordt ontwikkeld. En waar we manmachtige, hoe zeg je dat, amechtige pogingen doen om die ook te ontwikkelen in Europa. Maar we altijd weer achterblijven. Dat wordt een heel groot ding. De defensie ook. Ik bedoel, zo her en der valt in die verkiezingsprogramma's wel het woord Europees leger. Maar hoe gaan we dat doen?
Want, alleen D66 op lange termijn, geloof ik, hè?
Ja, die willen het
iets. De rest wil allemaal geen Europees leger. Wel samenwerken.
Ja, samenwerken enzovoort. Maar uiteindelijk ontkom je niet aan die samenwerking. En misschien een Europees leger. Want iedereen wil natuurlijk zijn eigen identiteit behouden. Zijn eigen land enzovoort. Maar we hebben gewoon het geld niet om ons anders te verdedigen. En we zullen het wel moeten. En wat je wel ziet zo is dat er links en rechts wordt gezegd van... we moeten toch een beetje op die Amerikanen vertrouwen. Maar de... praktijk begint toch wel wat anders te worden. Dat heeft Ursula von der Leyen eigenlijk min of meer onder woorden proberen te brengen. Dat het daarover moet gaan de komende tijd. We moeten onafhankelijker worden. We moeten onze eigen weg gaan. Die Europese weg. En dan eindigt het altijd.
Ja, eigen is dan Europees en niet Nederlands.
Ja.
Ursula von der Leyen.
Goed dat de vertaling even wordt gegeven. Want dat is absoluut waar. Het eigen is Europees. Dus met z'n allen moet dat. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdpunten.
Ja, en dan krijgt dus een nieuw kabinet hier.
Ja.
Best wel een flinke opdracht in Europa.
Zeker. En als je dat zelfde SCP-rapport erbij had waar ik net over had, waar mensen zeiden voor 63% het moet in Nederland meer over Nederlandse problemen gaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlanders uitgesproken voor Europese samenwerking is. En maar 10% van de Nederlanders voor een nexit. Nou, als we dan daar ook van uitgaan dat de grootste partij zijn we weer de peilingen. Dus pas op, maar toch. De PVV niet mee gaat doen in een volgend kabinet. Nou, dan gaan we het rijtje af. Tweede in de peilingen, GroenLinks, PvdA. Die gaan deze stappen met von der Leyen echt wel meezetten. Dat wordt een ingewikkelde discussie. Maar ze zullen mee gaan doen. Het CDA heeft echt een omslag gemaakt. Ga meedoen. De VVD, praktisch, maar wel pro-Europees en ga meedoen. En dus zie je aan alle kanten toch een heel andere wind gaan waaien uiteindelijk in de Nederlandse buitenlandpolitiek. Eigenlijk eentje die Kasper Veldkamp stiekem misschien al lang voor stond, maar niet mocht in het vorige kabinet. Dus ik denk dat het echt anders uitziet. Ik denk dat we gaan proberen, als er inderdaad een premier zou komen van een van die huizen, om die plek van Nederland weer een klein beetje terug te winnen en weer mee te gaan doen.
Ja, en dan is het niet... heel vies om te praten dat we ambities hebben.
Ik ben bang dat allemaal weer terugkomt.
Ja, je kijkt er heel vies bij. Maar je moet ambities hebben in Europa.
Nou, ik denk aan het vorige kabinet.
Ja. Maar als je
die waren pragmatisch.
Ja, maar als je die ambities niet hebt, dan krijg je wat we nu de afgelopen 2 jaar hebben gezien. Voor een deel pappen en nat houden. Voor een deel absoluut niet weten waar het over gaat. En voor een deel, want er waren ook wel hele slimme bewindslieden bij. Probeer het bij te houden en te kijken of je via onderhandelingen in Nederland toch nog een beetje mandaat krijgt om iets te doen in Europa. En het eerste jaar van het kabinet Schoof heeft hij nog een beetje meegeprofiteerd, omdat iedereen dacht, oh ja, dat is de nieuwe Rutte. Dat zit wel goed. Maar op een gegeven moment dacht iedereen van, wie is die man daar aan tafel eigenlijk? Moeten we die de volgende keer wel uitnodigen? Dat is zoals Nederland er op het moment voor staat.
Nou, we zaten toch in Parijs bij zo'n spoedoverleg Oekraïne?
Ja, dat was de allereerste keer, maar daarna zijn we toch niet heel erg veel meer op de voorgrond gekomen.
Nou, en daarbij is het dus wel interessant om goed te kijken naar de man die in de mode is, Henry Bontebal. Die had vorig weekend zijn congres. En wie komt daar dan ineens opduiken? Manfred Weber, de grote man van de Christendemocraten in Europa. Bontebal heeft en had helemaal eigenlijk niks met de Europese politiek. Hij komt daar nu omdat hij snapt dat hij daar inderdaad langzaamaan ook een crash course in nodig heeft. Maar ineens komen al die mensen uit Brussel hier buitengewoon enthousiast over hem praten. Noem hem een van de leiders van Europa. Het was me nog niet opgevallen.
De nieuwe leiders, nieuw, young.
Maar hij is het. Dus je ziet het niet alleen waarschijnlijk Nederland opnieuw instappen in Brussel, maar Brussel misschien ook wel weer in Nederland.
Nou, daarmee gaan we naar de leestafel. De leestafel die zo geliefd was door Mathieu. Arjan, welk boek heb jij meegenomen? Jij wel een dikke pil.
Ja, een heel dik boek, maar staan grote letters. Joh. Maar het is van Andrew O'Hagan. Misschien heeft iemand hem al eens eerder meegenomen, weet ik niet. Caledonian Road. En het gaat ook eigenlijk waar we het ook vandaag over hadden en waar het in de politiek veel over gaat. Namelijk het ik tegen het ding, zoals het wel wordt genoemd. Ik tegen de wereld, ik tegen de macht waar je geen vat meer op hebt. De grote internationale wereld. waar je je steeds eenzamer in voelt, waardoor je steeds meer ik wordt en steeds minder het gevoel hebt dat je deel bent van een groep. En bij dat proces horen opiniemakers, we kennen ze ook in Nederland, ook politici, die zich wat minder van feiten aantrekken, maar ja, steeds verder radicaliseren in hun uitspraken om die ik die angstig thuis zit aan te spreken. En daar ergens verdwijnt het wij het gevoel dat we het met elkaar moeten doen, van mijn part zelfs in Europa. En daar gaat dit boek heel erg over. Het gaat over mensen die in die wereld nog proberen een soort weg te vinden die aangenaam is. Terwijl ze overdonderd worden, bijvoorbeeld op een mobiele telefoon, door feiteloze meningen.
Mooi. Bert, jouw boek?
Ik heb het boek meegelezen, een biografie, Een Leven van Simone Weij. Simone Weij was de eerste voorzitter, gekozen voorzitter, 1979 van het Europees Parlement. Daarvoor was ze minister in Frankrijk en zij was de minister die de abortuswetgeving heeft ingevoerd in Frankrijk in de jaren 70. En zij is oorlogsoverlevende. Zij heeft Auschwitz overleefd. En dat beschrijft ze heel sec, feitelijk, maar de rillingen lopen je over het lijf. En ze beschrijft bijvoorbeeld hoe, want ze zat in bezet Frankrijk, althans dat collaboratiedeel van Frankrijk, dus is pas in het laatste oorlogsjaar in 1944 opgepakt volgens mij en weggevoerd. En ze beschrijft daar ook van hoe ze daar perrons moesten verlengen. Waarom moesten ze die perrons verlengen? Dus met alle werkzaamheden die erbij kwamen. Omdat op dat moment er heel veel Hongaarse Joden uit Hongarije kwamen. En die ook linea recta de ovens in gingen. En dat beschrijft ze zo knap eigenlijk. Emotioneel, maar ook weer niet. Klinisch, waardoor echt, nou ja, je krijgt een brok in je keel. En als ik er nu over zit te vertellen, heb ik ook weer dat ik denk, hoe is het mogelijk geweest? En waarom dit boek? Omdat ik het een hele belangrijke vrouw vind. Een belangrijke vrouw voor de Europese geschiedenis. Maar ook omdat we zitten nu op het punt van Europa wordt anders. Europa, we hebben het vooral gehad over economie, we hebben het over de Verenigde Staten, nou alles en nog wat. En over het over vluchtelingen enzovoort. En dit gaat over waar eigenlijk Europa uit is ontstaan. Het vredesproject, nooit meer oorlog, na die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. En ik zeg niet dat dat weer voorop moet komen te staan, maar ik zeg wel altijd, laten we dat alsjeblieft niet vergeten. En dit is een prima boek, wat nou, ook een beetje nog de Franse politiek beschrijft. En er zitten ook wel wat grappige dingen in. Zij was bijvoorbeeld ook weer fan van Sarkozy. Zou ze nu ook niet meer zijn, denk ik. Maar goed, vandaar. Dit boek, Simone Weij, Een Leven.
Dankjewel. En deze keer hebben we ook een oproep. En tot slot ook nog een oproep. Annelies, je bent aangeschoven.
Ja, dat klopt. Want in deze onzekere tijden heeft Europa behoefte aan debat en vooral nieuwe ideeën. Tenminste, dat vindt het de Financiële Dagblad. De krant heeft daarom een Europa-essay-wedstrijd in het leven geroepen. En wie wint, daar komt het, krijgt de Mathieu Segersprijs uitgereikt. Nou, hartstikke mooi eerbetoon, denk ik. Dus bij deze oproep, ben je niet ouder dan 28? En heb je sterke ideeën over waar de werkelijke macht ligt in Europa? Ja, sorry heren. of over onze plek in de wereld? Stuur dan je essay van zo'n 800 woorden op naar essaywedstrijd@fd.nl. De deadline is 25 oktober, dus gelukkig heb je nog even.
Allemaal doen. Bij al deze tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Dank aan mijn gasten, Arjan Noorlander, Bert van Sloten. Heel leuk dat jullie er waren. En dit was er voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en dank aan de redactie Annelies Hoelen en Freek Ewals en producer Anneke van Hees. Heel graag tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.